De tekst voor deze avonturen vindt u in het Uwe schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar Johannes, het derde hoofdstuk, het 29ste vers. Johannes 3, vers 29, waar het woord des Heeren aldus spreekt: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Tot zover de tekstlezing. Letten wij een ogenblik op de bruidegom en zijn vriend. In de tweede plaats op de bruid en haar vriend. En in de derde plaats op de bruidegom en de bruid. Dus de bruidegom en zijn vriend. De bruid en haar vriend en de bruidegom en de bruid. Verleden week hebben wij stilgestaan bij de korte gelijkenis in dit hoofdstuk uitgesproken. Gelijk Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En vanavond wilden wij letten, zo de Heere wil, op de korte gelijkenis die Johannes de doper heeft uitgesproken. Ik heb expres deze weken gezocht naar korte gelijkenissen, omdat voor sommigen die elders vertoeven het niet zo aangenaam is om halverwege een gelijkenis opeens weer in te vallen. En daarom wilde ik ook deze woorden uit het 29ste vers betrekken bij de gelijkenis. Het is ook tot op zekere hoogte een gelijkenis door Johannes de Doper uitgesproken. De aanleiding is u bekend uit het gelezene. De Heer Jezus heeft zijn ambtelijke werkzaamheid aangevangen. En is gaan prediken. En ook worden door hem en de discipelen mensen gedoopt. Johannes de Doper is nog niet in de gevangenis geworpen. Hij predikt nog. Hij is de heraut, de voorloper voor de Heer Jezus Christus. En nu doet het zich voor dat er meer mensen bij de Heer Jezus komen en steeds minder bij Johannes de Doper. Het doet zich dus voor dat er een verschuiving komt van de voorloper naar de gekomene, de Heer Jezus Christus. En het is wel te verstaan dat er een vraag komt onder de discipelen en de boodschappen van de discipelen van Johannes. En dat zij gaan zeggen: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaat, namelijk dat hij was het Lam Gods, die doopt, en ze komen alle tot hem. Dat is te begrijpen. Al is het misschien niet zo helemaal verkeerd bedoeld, als we eruit op zouden kunnen maken, geeft dat wel blijk dat er enige beroering gekomen is in de harten vanwege het verloop der gemeente. De gemeente van Johannes de Doper was niet zo aan. En de volgelingen die om de Heer Jezus Christus zijn, dat worden er steeds meerderen. En ze hebben toch ongetwijfeld veel van hun rabbi gehouden. En ook twee van de discipelen, waaronder Andreas, waren eerst discipelen van Johannes de Doper. En ze zijn door zijn aanwijzing de Heer Jezus Christus gevolgd. Dus Johannes heeft ook zelf persoonlijk de Heer Jezus horen spreken tot de discipelen en de omstanders. Zo lijkt het
alsof deze Johannes die grote profeet waarvan Christus zei, van degene die van vrouwen geboren zijn, is niemand meer dan hij. Doch de minst in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij. En dat geldt ook van de Heer Jezus Christus. Hij is de minste geworden. Maar ook de minste volgeling van de Heer Jezus. Die is ook meerder dan Johannes. Want Johannes moest hier, wat het aardse betreft, bezwijken op de drempel van het oude en het nieuwe. Hij heeft de volle kracht en de doorwerking van het koninkrijk Gods niet meer beleefd. Hij heeft hem aangewezen als de van God gezondene, het Lam Gods. Maar verder kwam hij niet. Zelf heeft hij hem niet gezien in zijn lijden en sterven en in zijn opwekking uit de doden. En in de vele gesprekken heeft hij hem niet gehoord na de opstanding. Daarom de minst in het koninkrijk is weer meerder dan hij. Het is te verstaan dat de discipelen ergens een beetje medelijden gevoelen. Meester, zegt het u niets dat het zo gaat? Dat was toch ook wel buiten uw gedachten misschien? Dat valt toch gewoon niet mee als je zelf de stil geweest bent in de prediking, in de verkondiging van hem die komen zou, die Elia. En als hij dan komt, dan schijnt het alsof de plant Christi gaat groeien en de plant Johannes gaat verwelken en verdwijnen. Dat is de aanleiding. Dan zegt Johannes eerst, een mens kan geen ding aannemen, tenzij dat het hem uit de hemel gegeven zij. En hij gaat verder, gij zelf zijt toch mijn getuige, dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet, maar dat ik voor hem heen gezonden ben. Hij zegt niet, ja, ik voel me ook wel eens een beetje aan de kant geschoven. Nee. Hij zegt, jullie weten het. Dat is nog niet zo lang geleden. Dat ik gezegd heb, ik ben de Christus niet. Maar ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak recht een baan voor de Heere God. Nu dan. Waarom zou ik dan treuren? En dan gaat hij die gelijkenis uitspreken, die korte gelijkenis, die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld, of eigenlijk vol geworden, tot een toppunt gekomen, overlopend ben ik verheugd vanwege de vreugde die mijn ziel ervaart. De bruidegom en zijn vriend, dat was onze eerste gedachte. En om deze gelijkenis te verstaan, moeten we elkaar iets noemen van de gewoonten in het oosten, die wel verschillend waren, of dat iemand in de stad woonde. Een stadsbruiloft was weer iets anders dan de bruiloft in een dorp of in een vlek. Maar toch in grote lijnen zijn er toch ook weer veel overeenkomsten. Hier in onze streken is het zo, vooral nu in deze moderne tijd, dat de bruidegom geen vriend nodig heeft om een vrouw te vragen zijn bruid te worden. Maar in het oosten was dat wel zo. Daar ging dat heel ver. De bruidegom, of wij hier wat het directe bruidegom genoemd, maar gij verstaat, hij was niet van het begin af de bruidegom. De jonge man, zouden we zeggen, die lust en begeerd heeft om een bruid te hebben die schakelt of schakelde daartoe in een vriend. Niet zomaar één, maar een intieme vriend waar hij heel goed mee omging. Dan was er intussen al door de ouders gesproken enzovoorts. Maar die vriend tenslotte, die ging namens de aanstaande bruidegom, namens deze jonge man, ging hij vragen om de hand van de dochter. Hij ging met de ouders praten. Hij nam veel van deze dingen voor de bruidegom waar. Die hield zich wat op een afstand. Die was eigenlijk nog verborgen. En dat de bruidegom en de bruid zelf, of de jonge man en de jonge vrouw, zelf bij elkaar zouden komen, daar was helemaal geen sprake van. Zeker, vooral op het platteland, lagen die grenzen iets makkelijker als in de grote steden van Palestina. Daar had de bruidegom zijn bruid soms vaak gezien, soms wel iedere dag. In de stad, in het platteland. Maar op de steden, in de steden, daar werden allerlei wetten en in acht genomen. Ook allerlei volksgebruiken. En daar was het een schaamteloos iets om werkelijk als meisje geheel ongesluierd je weg te gaan ten aanschouwen van iedereen. Nu, die bruidegom heeft een vriend. Die jonge man die heeft een vriend. En deze vriend is hem behulpzaam. Het stuit ons misschien een beetje tegen de borst. Maar die is hem behulpzaam bij intieme zaken. Hij brengt verzoeken over. Hij peilt de stemming. Hij komt aan de weet wat de bruidschap moet wezen. Hij spreekt over bepaalde gevoelens. Hij laat geschenken bezorgen door zijn vriend. Kortom, deze vriend is een voorname schakel in dat hele bestek. Wij springen nu gauw er doorheen. We veronderstellen dat de jonge man en het meisje elkaar wel mogen. Dichter zijn we bij de waarheid. Voor die dagen dat de ouders van het meisje wel genegen zijn om hun dochter af te staan aan de betrokken jonge man. Meisje had vaak niet zoveel te zeggen. Wel opmerkelijk, het is nu allemaal heel anders. Nu heeft een meisje wel veel te zeggen. En wij zeggen, en als we iets lezen uit verledene dagen, ook van ons land, dat is wel het allerverschrikkelijkste naar ons gevoel dat we ons in kunnen denken. Dat iemand, dat voor iemand een vrouw gezocht wordt. En dat je eigenlijk zelf onderworpen bent aan een beslissing van de ouders. En toch, ik pleit daar niet voor, maar het is wel opmerkelijk dat wij niet moeten denken dat je toen meer slechte huwelijken had dan nu. Want het opmerkelijke is dat er toen ook reuze goede huwelijken waren. Ook in het oosten, ook in ons land. En nu er wel een vrijheid is, nu iedereen zogenaamd met allebei zijn ogen open loopt en zich niet op de bal laat spelden. En dat het meisje zegt, als ze een raad krijgt, wat denk je, hoef je over mij niet druk te maken, dat zoek ik zelf wel uit. En dat er nooit zoveel ellende geweest is eigenlijk als in onze tijd ook. Dat het hand over hand toeneemt, al deze dingen. Dat moet ons toch te denken geven. Maar goed, de ouders die stemmen dus toe en het feest wordt georganiseerd. Nu treedt ook weer de vriend van de bruidegom, die treedt weer op als tussenpersoon, En die treft weer de voorbereidingen voor het feest. Hij brengt de geschenken, kleding, alles, veel dingen die er nodig zijn, brengt hij naar het huis van de bruid of laat hij hun intrek zullen nemen. Door allerlei dingen spreekt hij in die taal, in die voorbereidingen, een taal namens de bruidegom, om de bruid diep te laten gevoelen de sympathie en de begeerte van de bruidegom. En eindelijk zijn alle dingen gereed, de toebereidselen zijn gemaakt, dan komt het grote feest. Men gaat of, zoals het in sommige streken de gewoonte was, gezamenlijk in optocht naar het huis van de bruid, of men gaat gezamenlijk de bruidegom ophalen en ook wel dat er twee stoeten zijn, zowel van de bruidegom als van de bruid, die naar de plaats waar het feest gehouden wordt zich begeven. Er wordt dan gezongen, gespeeld, grappen gemaakt, een Oosterse bruiloft staat in het teken van de blijdschap. De bruidegom ziet er keurig netjes uit, zijn haar is geknipt, hij is gewassen en de bruid heeft ook haar mooiste klederen aangetrokken. Dagen is men bezig geweest, soms wel met allerlei poeders en allerlei sieraden om de huid van haar gezicht glad en zacht te maken, om haar ogen scherper te laten uitkomen, zoals een bruid voor haar man versierd is. Dat alles was ook in die dagen gewoon. Dan droeg ze haar sluier om en zij werd ook gehaald of gebracht, of de stoet begaf zich naar haar huis. Dan ving het feest aan, waarop weer de vriend van de bruidegom de leiding had. Hij gaf de aanwijzingen wat er gedaan moest worden. Hij was eigenlijk degene die aan het hoofd stond van alles wat er gebeurde. Hij onderhield ook het contact tussen bruid en bruidegom. Ja, voordat het zover was, heeft hij ook al heel wat gesprekken met de bruid gevoerd. Al was het dan gesluierd, maar hij was de tussenpersoon. En ook op de bruiloft dan zie je, dan staat de vriend van de bruidegom ook wel te spreken met de bruid. Immers vaak ging het ook nog zo dat het grote feest afzonderlijk gevierd werd. Dat de bruid thuis een feest vierde, de bruidegom ook in het huis met zijn vrienden, en dat het slot van het feest pas was hun persoonlijke vereniging. Zulke bruiloft heeft Johannes hier op het oog, zoals ik het laatst noemde. Als er veel feest geweest is, veel gedronken is en geklonken, dan tenslotte maakt de vriend van de bruidegom de gasten bekend dat het tijd wordt om de bruidegom na zoveel dagen feest te brengen naar het huis waar de bruid reeds vertoeft. En dan gaan ze in optocht, het is avond geworden met fakkels en flambouwen. Er is gezang en geschreeuw. Maar tenslotte blijft de grote stroom mensen, die blijft achter. Het feest is eigenlijk voor een groot deel af. Maar de vriend van de bruidegom, die gaat mee. Die gaat mee tot aan het huis waar de bruid vertoeft. Hij opent de deur voor hem en hij laat de bruidegom binnen. Zelf staat hij dan en hij hoort niets. Hij blijft buiten de deur. Even toeft hij nog. En dan hoort hij dat de bruidegom een schreeuw geeft van blijdschap, van vreugde. Want ook dat behoorde vaak tot het ceremonieel. De bruid was gesluierd, denk aan Rebecca, die zodra ze Isaac ziet van verre, de sluier over zich heen trekt en ter aarde valt. Die sluier ging er ook niet af, of ze moesten verenigd zijn natuurlijk. Dat ceremonieel werd ook bij deze bruiloft toegepast en de ontknoping volgt, al had hij ze dan wel eens gezien misschien, dat de bruidegom binnenkomt en hij tilt de sluier op. En hij kijkt wat nu zijn vrouw is in het gezicht, in de ogen. Dan is hij verrast vanwege de stralende schoonheid, de sieraden waarmee zij gesierd is, de kostbare klederen die ze aan heeft, dat alles maakt haar mooi. En de glimlach van verwachting op haar gezicht. Als de vriend dat hoort, dat de bruidegom zich niet kan bedwingen, hij is er niet bij, hij ziet niets. Maar hij hoort een uitroep van bewondering slagen voor zijn vrouw nu. Voor zijn bruid. Die nu zijn vrouw zal worden. Dan is zijn taak beëindigd. En dan gaat hij weg. Hij komt alleen terug als alles op orde is. Of als er zich moeilijkheden voor zouden doen. Dan komt de vriend weer tevoorschijn. Ook daar was de vriend van de bruidegom verantwoordelijk voor. Als hij hoorde van moeilijkheden in het huwelijk, dan kwam hij er weer aan te pas. En dan trachtte hij weer te helen en bij elkander te brengen. Nu wil Johannes zeggen, zo is het nu ook met mij, mijn discipelen. Ik ben de voorloper geweest. Ik heb getreden. Ik heb het woord bediend. Ik heb de bijl, maar ook het dierbare evangelie doen horen. Ik heb aangewezen met klem, soms met het donder der wet in mijn woorden, soms met het lieflijk fluitspel van het evangelie. Heb ik allemaal gearbeid voor de Heer Jezus Christus. Opdat ik hem ook zou toebereiden, een bruid. Want in het woord Gods, dat weet u, is de bruid een type ook van de bruidskerk van Christus. Hij noemt zijn volk ook zijn vrouw, zijn beminde, zijn geliefde, zijn duiven, zijn schone, zijn prinsendochter, zijn liefste. Zo noemt hij zijn volk. Nu zegt Johannes, de bruidegom, dat is het belangrijkste. Ik nam een voorname plaats in, de vriend van de bruidegom. Ik was uitverkoren door God, om de vriend te zijn van de bruidegom en voor hem heen te gaan, om voor hem te spreken. Om zijn komst aan te kondigen, om te prediken, in genadige woorden. En in snijdende woorden, de komst des rechtvaardigen. Maar, als het feest gekomen is, als de bruidegom zelf naar voren treedt en de sluier van de bruid oplicht, dan is mijn taak beëindigd. Dan is mijn taak voldaan. Dan kan ik terug naar huis. Dan mag mijn werk verdorren, minder worden. Dan heb ik alleen maar behagen als hij meerder wordt. Zie eens de tedere verhouding, de liefde verhouding tussen Johannes en de Heer Jezus Christus. Want in alle gesprekken komt het wel eens openbaar dat Adam, hoe godsdienstig hij zich ook voordoet, meer lijdt onder het verlaten van mensen die hem, die mij niet mogen, als dat hij zou lijden omdat niemand zijn getuigenis aanneemt. De vriendschap van mensen is goed. De liefdebetoning onder mensen is goed. Maar ons verdorven bestaan is zo dat we hem, zijn bruid, zijn kudde, zijn schapen niet gunnen. We gunnen hem ze wel straks in de hemel, het leven die uit mannen en vrouwen en kinderen kunnen bestaan. En daarmee voor onze oren te prediken. Mijn leven is geopenbaard in de dood. Dwars door de dood en het verderf heen heb ik het leven en de gerechtigheid willen openbaren. Daarom in deze drie gelijkenissen gaat het over het werk van de drie personen van het goddelijke wezen. De zoekende koning, de zoekende geest en de zoekende vader. Die alle tezamen arbeiden tot verzameling van hun kudde, uw hoop, uw kudde. Nu die tijd, onder het beeld van de vrouw, steeds door de Heilige Geest tot kerk geworden. Die geest die het uit Christus neemt, die heeft het in haar gewerkt. Alle voet naar ziel en lichaam beide. Menigmaal voelde de vrouw zich van kinderen beroofd en droomde als een beer die van kinderen beroofd was. Zij noemde zichzelf onvruchtbaar. Maar dan kwam de man van deze vrouw en die zei: geen vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer, uw God. Maak de plaats uw tent bij. Sla uw zinnen vast in. Want van alle zijden zal ik u toebrengen, zeggen. Kinderen. Vruchten van het werk van mijn Heilige Geest. Geliefde, dat was de profetie tegen de in zichzelf zo onvruchtbare kerkvrouw, die door zonde en ongerechtigheden afweek van de Heer. En het huwelijksverbond schond. Nog vrouw hebben we gehoord van u. Dat kwaad, dat hebben wij gehoord. Dat is verdwaald. Overdag. In de wijde ruimte van de woeste aarde.
Maar de penning, die is verloren in het huis. In het huis van zijn vastgemaakt bestek. Het huis van zijn kerk, van zijn gemeente. Daarin is de penning verloren. Oh. Nu valt er ook een vermanend licht op deze vrouw, die van haar man in haar bruidsdagen zulke schoon geschenk kreeg, al was het in de ogen van de rijken en de wellustigen niet zwaar, 10 penningen. Al haar ligt geen gouden voorhoofd, sierselen, voor deze vrouw hebben ze waarde gehad. Voor haar was het veel. En deze vrouw, deze kerk, die heeft in haar huis de beslotenheid van het woord, een penning verloren. 1 penning. Dat erg. Al vindt niemand dat erg. Al zeggen de Fariseeën, dat is zo erg als ze er maar 9 overhouden. Al zeggen de valse herders, nu daar 99. Die ene. Al zeggen de godzalige mensen die 10 kinderen hebben. Als er eens eventjes behouden zou mogen worden. Eentje. Dat zou een eeuwig wonder zijn. 2 zou wel niet gaan. Als de hele wereld en alle mensen het net andersom, de Heer Jezus zegt het alleen zoals het is. Zijn vrouw is bekend. Maar zijn vrouw is ook een verliezende kerk, want in plaats dat er een naam van haar uitging, heeft ze wel een slechte naam gekregen. Onder velen. En niet zijn onderweg. Want zij hoereerde met haar schone klederen, met haar stemmen, met haar zielen van God aan haar toebetrouwd. Zoals die eenmaal sprak tot Petrus, wijd mijn lammen. Ja, de verliezende kerk. Het kan een kwestie zijn van ontdekking, dat wij zeggen, Heere God, wij hebben het land geen behoudenis aangedaan. Inwoners der wereld vielen voor ons niet neder. Dat is goed. Maar het kan ook een kwestie zijn van nog lauw zijn, nog koud, waarom de Heer uit zijn mond zal uitsturen. En het licht van zijn woord wegnemen, dat kan ook. Daarom mag de vrouw, dat is de kerk, ook horen dat zij een stemming verliest. Hier het beeld van de mens die het huis is, die onder de woord is. Die door de zee is doorgegaan, die veel treffelijke dingen gehoord heeft, en die men laat vallen, moeten wij dan altijd vasthouden? Altijd. Moeten wij de zonde dan vasthouden? Nooit, zegt de apostel. Maar dan nog geeft hij over aan de Satan. Of hij geeft over aan de straf der gemeente, opdat hij in het mogelijk ware, deze scherpe tucht tot behoudenis zou mogen strengen. Immers hij schreef in de 2e brief aan de Korinthe dat hij bedroefd heeft. En dat is die persoon die de apostel of personen in zijn apostolische ambtelijk stemd hadden, dat ze die gestraft hebben in het midden der gemeente. Waarmee ze gestraft hebben, staat niet beschreven. Maar dan zegt hij, raad hem op te zijn, eer dat hem verliest. Opdat hij niet door de grote droefenis verslonden was en te niet gaat. Kan ook. Kan ook, dan roept de apostel toe op vergeving, gelijkerwijs hij het ook al reeds vergeven heeft. Want die man, dat blijkt klaarduidelijk, dat mensen hadden berouw en versloten onder het oordeel der gemeente, het oordeel van het woord. En daarom vraagt de apostel, raad op, zoek. Die ter dood gegrepen zijn, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en iemand hem bekeert. De kerk, dat is het werkterrein van de Heilige Geest. Hij arbeidt daar. Hij arbeidt daar in de harten van mensenkinderen door het woord. En hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. Gij zult ervan spreken. Dat zegt de Heilige Geest, dat zegt Christus zelf. Hij maakt geen stomme honden die niet wachten kunnen. Maar hij maakt van hen een koninklijk priesterdom, een verkregen God. Een geroepen God. En al zal dit volk dan in alles voor God blijven, in zichzelf, de onvruchtbare. En in de dag der dagen zeggen, waar hebben wij uw hongerige naasten in de gevangenis gezien? Toch zal Christus zeggen, voor zover gij dit aan een van mijn minsten gedaan hebt. Maar de Farizeeën zal lang een schot tegen zijn zweef houden. Een penning. Niks waard. Waar de wellustige rijken in hun godsdienst om gelachen hebben. En het altijd wel gedacht hadden dat het niet diep zat. Oh ja. Ja, dan zouden ze in deze tijd de gelijkenis de school van geheim dat ook wel toe mogen passen. Die koudheid, die onverschilligheid, die waardunkenheid van de kerk. In ieder geval wat zich met die naam toont en beleid, de belijdenis onze kerk. Op grond van het woord des Heeren. Och ja, het is al zo'n klein getal. Die stemmen. En dan nog zo onverschillig, zo ellendig, zo dwaas, zo verkeerd, alsof de gewoonste zaak is dat er 9 van de 10 voor eeuwig in het stof vergeten worden. Vroeger kwam ik ergens wel spreken. En dan moest ik mijn meisje wegbrengen op een ander adres. Dan zei die vrouw tegen me, het is 9:15, om 10:00 kunt u thuis zijn. Ik zeg, hoezo? Of dat zijn maar gewone, natuurlijke mensen, daar kun je toch niet mee praten. Dat is niet de vrouw die de Heer Jezus hier bedoelt. Helemaal niet. Hij bedoelt hier de kerk. Die hij bearbeidt, tot wie het doordringt hoe goddeloos haar houding is. Die ook leert dat toen ze alle 10 de penningen nog had, ze zo weinig waardeerde. Dat de Heer het was die haar alles gaf. Ja, de kerk verliest, zou je zeggen. In de geschiedenis is het menigmaal bewezen, ook in de geschiedenis van de kerk. Dat de kerk verliest. En dat het niet goed te maken was met een praatje over God eeuwig lang te haven. En dat er geen één die er niet wezen moest, verloren zou gaan. Of behouden zou worden. Zo goddeloos is het de mens dat hij ook dat op zichzelf aantrekt. En zichzelf daarmee tracht te bevrijden. Van het woord van God en van Christus. Die gezegd heeft, gij zult mijn discipel zijn. Gij zult mijn kinderen zijn. Gij zult leef tot na leef het onderwijs doen ontvangen. Wat God gedaan heeft. En wat hij nog doet. Oh, als wij zo dat lezen, of wat vrouw, hebben de 10 stellingen, neem ik nog eens de 2 stellingen. Zoals bij het verloren schaap. De Heer stelt een vraag. Zouden we ook niet moeten zeggen, niet één heren, niet één vrouw die zoiets doet. Want je weet geld of je 10-daagse geld wat je nodig hebt om rond te komen. Als er 1 dag af is, dan maak je niet zoveel drukte. Iedere dag een klein beetje minder en springt er weer goed uit. Zo dwaas is de mens. De Heer wil aanwijzen zijn lieve geest. Opdat de kerkvrouw zich zou schamen en zou zeggen. Wie zijn dat? Ik was van kinderen beroofd. Wie heeft mij deze gegenereerd? Opdat hij deze 3 gelijkenissen, de 3-enige God alleen verheerlijk zou worden, de Zoon en de Geest en de Vader in hun werken. En wij beschaamd zouden zijn, wat vrouw en mens. Hebben de 10 stellingen met recht heren. Zo goddeloos zijn mensen nu, ook al heten zij kerk, zo goddeloos. Dat zij alles heel gemakkelijk over hun kant kunnen laten gaan. Om de mooiste en rechtzinnigste woorden. En dat ze gewoon naar het kaartsysteem kijken. Of zeggen, nou ja, ze zijn er ook weer een paar geboren dit jaar. Dus ze zijn niet achteruit gegaan. Als soms door eigen houding, eigen schuld, stemmingen werden verloren. Ach, voelt er niet weer Jezus staat in midden tussen de fariseeën. Hij heeft eerst een herder getekend. Dat waren zij niet. Nu tekent hij de vrouw, de kerk zoals ze daar in haar openbaring om hem heen stond, die eerwaardige broeders, wat vrouwen onder u hebben met 10 stemmingen. De Heer wil een pijn ziet in hun en onze harten, opdat we achteruit gaan en voor hem zouden buigen in het stof en zeggen ze wij die haar in het hart, heb ik niet gezien. Dat wij dwaas zijn. Dood zijn. Jammer dat het toch vreselijk. Zo vreselijk is nu de mens. Zo vreselijk is de mens. Zo vreselijk is de kerk. Daar gebeuren de zonde. En de ongerechtigheid. En de goddeloosheid. Zo verliest de kerk. Niet altijd door omstandigheden die aanwijsbaar zijn. De kerk kan ook verliezen. In die zin. Doordat mensen kinderen zeggen. Genoeg. Ik trek niet terug. De kerk kan ook verliezen doordat er veel onder het stof in het huis verdwijnt. De mens opgaat in de massa. Hij valt nergens meer op. Als hij dood is, zegt de dood, en hij heeft nog een vertrekje. Ik weet niet. Hoe zag hij het eruit als de kist erover dicht was? Ach, zo dwaas. Zo ellendig is de mens. Zo heeft hij weinig. Hij heeft niets van het woord. Broeders in die enig mens. Van de waarheid af te dwalen. De kerk verliest. Als de kerk het dan maar zo goed verliest, dat ze mag bekennen, Heere, ik heb gezondigd, ik ben een ontrouwe vrouw. Ik heb het sieraad niet bewaard dat gij mij gegeven hebt. En dat is uw sieraad, namelijk uw gemeente. Arme en ellendige zondaren, maar penningen die maar voor één dag genoeg waren. In de ogen van het grote en het rijke was het allemaal niets waard, onbetekenend. Maar u hebt het ons in uw woord geopenbaard, dat u meer belang stelt in ene mens te zien. Dan in al het andere te staan. Want u hebt voor een mens uw lieve zoon gegeven. U hebt alles ervoor gegeven. Ontsteek niet een kaart. Nee. Maar loop eroverheen. En zegt nog brutaal tegen de man. Ja, ik ben er één kwijtgeraakt. Ik heb hem er niet te lang naar gezocht, want misschien heb je nog wel een andere. En komt in de vuilnis pas terecht. Ja, zo is de praktijk menigmaal van kleine kinderen. Denk maar aan de cent. Die je overal vindt. Ik vind zo regelmatig in de tuin. Dan lopen de kinderen met de cent. Onder de modder en onder het zand. Nou ja, daar val je al niet meer zo erg over. Want de stoppen. Wat is nou een cent? Zalig de kerk die het waarachtig verliet. En haar deelviering terugvindt. En zegt, o voor Jezus, hier hebt ge mij in het hart getroffen, dat ik zo'n grote en ellendige dwaas ben, en ontrouw heb. Maar, als die belijdenis op de lippen komt, en uit het hart, dan wordt het waar, wat Abraham sprak, Heere, indien er nog rechtvaardig zijn. Dan wordt het waar, ik zoek een proeven van Christus in u. Dan wordt het ook waarachtig waar, dat wij zo lang krijgen in het eeuwig zieligheid van de naam. Gelijk de apostel zegt, wij dan weten de schrift des Heren, de wegen de mensen tot geloof. Nee, ik hou er niet van dat iedereen met zijn uitleggingen komt om zichzelf vrij te blijven. Dit is waar onszelf verdoemen door God. Gij hebt me vele boeleerders gevoelen, maar de schapen, de penningen, daar heb je niet voor gezorgd. Je bruidsgeschenk, waarmee je nog bekleedde koningen en koninginnen onder uw ernst, de vervolgelingen die voor u nedervielen. Je hebt hem niet gehoed, je hebt ze niet gehoed. O, alleen als de kerk verliet in de kerk was voor God, dan komt de plaats voor de geest. De geest van de Heer Jezus Christus. Dat verliezen is ook een werk van de geest, hoor. Dat is ook een werk van de Heilige Geest om ons zo te leren kennen als duisternis en donkerheid. Maar dan laat die geest er niet bij zitten, anders wel. waar de mens in zijn eigen waardigheid mag voortwandelen. Daar blijft het erbij. En kan die God zo gemakkelijk rechtvaardigen in de verzoening van zijn pen. Als hij ze nog maar een paar dagen af, dan zal die God toe zijn recht als de Heere zijn dag neemt. Zo is Adam. Zo ellendig. Zo vreselijk. In plaats dat het woord zoekt in het woord God naar een woord van troost en bemoediging. Nee, hij kan het gemakkelijk. Nu komt de Heilige Geest. En die zegt, broeder, indien niemand onder u van de waarheid is afgedwaald, om welke reden dan ook. En hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijn, slecht is. Is dat? Doen wij dat dan? Dat doet de Heilige Geest. Niet eens maar de genade. God zegt dat apostel Paulus, dat zijn allemaal praatjes om daar problemen van te maken. Zou een mens dan nog wat doen, zou een mens, dat vind ik altijd zo misselijk. Dat hoort in onze zielen ingegrift te zijn, dat God het is die het alleen doet. Maar hoe doet hij dat? Dat doet hij door dwaze zondaren, vaders en moeders, vrouwen. Predikers, opzichters der gemeente, waar de vreze Gods in het hart komt. En je moet ten volle overtuigd zijn dat het vijandschap is tegen de genade Gods. Maar als ze in huis zijn gebracht, in het huis der gemeente, dat ze zich daardoor hun belijdenis aan verbonden hebben, aan die waarheid. Nou, dan heeft het als het goed is smak en droefenis. Al zullen de stellingen zich afwenden en verloren. Kijk, dan wordt een kaart ontstoken. En keert het huis met steentje. En daar, het licht van de Heilige Geest. Daar gaat de vrouw roepen. De kerk gaat bidden aan God. Zegt er iemand die zonder pardon zei, dan doe je maar wat je in het begin zei. 18 uur van de gemeente. Maar we zullen de zaken toch voor de Heere neerleggen, in het openbaar en in het verborgen. Met meerdere of mindere gevoeligheid, dat kan het hoe dit niet te maken, maar de Heere weet ervan. Als je toch zoiets op je verantwoording durft te nemen, en dat is geen mening van, dan zeg je, dan is een mens toch al een prooi van de duivel zonder dat hij er zelf eigen, dat hem dat niet meer doet zelfs. Dat hij met een glimlach zegt, ja, is goed. Als de vrouw de kaart steekt en de bezem van het dierbare woord God door het stof haalt om te zoeken naar het geest van Christus is, om de penning te zoeken, die wel aan de ene kant de beeldenis draagt van de eerste Adam, zwart, groen en lendig ziet eruit. Maar waar aan de andere kant in gegrift zijn, de tekenen van zijn dierbaar verbond, waar hij de driemaal heilige naam over zijn aandoet. O, dan wordt de kaars, o heilige geest, wil uw hart doorwaarden. En er is zo gestopt. Zoveel bijkomende dingen, zoveel wonderen. De penning is er haast niet meer onder te vinden. Zo bedekt en verloren in de hoek, of waar dan ook. Maar de geest zoekt door in de gemeente, in de harten. De geest zoekt door. totdat zij wint. Want het gaat over de toestemming. Al zijn er nou nog veel meer stemmen in de wereld. Daar is die vrouw niet naar te zoeken. Maar het zijn de stemmingen die ze van haar man eerlijk gekregen heeft. Waarvan hij gezegd heeft, dit is niet je rijkdom. Mijn genade, mijn geest, in het aan u toebrengen van arme zondaren bij de wereld niet geteld. En veracht door de God niet, maar u mag te verzorgen. Wij, dan gaat de kerk zoeken. En als dat het geval niet is, dan kan de lijn rechtzinnig zijn. Maar het is alles zo dood. En het is alles zo dat en zo koud. Dan interesseert er niets meer. Oh ja. Zo zoekt de kerk. Met bezemen. Naarsten. Stofwolken vliegen er omhoog. Frikken er in je ogen. Lachen worden omgekeerd. Maar het werk van Christus, dat wordt gezegd. Niet bij die dwaze zondaar, maar het werk van Christus in de harten. Daar wordt op aangehouden. Dat is de apostel van kinderen die ik wederom arbeiden te baren. Dat ik bij jullie waren, dat ik ook mijn stem verheffen en wonen onder u. Van weendom, omdat de Heer Jezus Christus uit uw midden weggetoverd wordt door de ingekropen valse broederen. En dat die ene parel van grote waarde verloren dreigt te gaan met jullie andere mooie pareltjes, dat maar imitatie is. O de zoek, totdat zij vindt, totdat zij staat op het werk Christus. Tot openbaar komt wat de apostel zegt. Nu verbleekt het mij dat ik u bedroefd heb. Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bedoeling. Want dat gij bedroefd bent geworden door dat harde woord der vermaning van de apostel, dat kwam nogthans door het werk des geestes in de harten. Dat kwam door de bestraffing des geestes. En nu was het geen droefenis der wereld, maar droefenis naar God. Zij gaat door, totdat ze vindt. Wat moet ik even zo'n stemming zeggen? Niet al te veel. Raad hem op. Raad hem op. Bind hem vast aan het snoer. Haal de doek overheen. En spreek tegen hem, tegen de verloren stemming. Dit laat gij zonder eerst. Maar gij zijt nu gewassen, gij zijt nu gereinigd, gij laat nu uw vrucht tot heilig maken. Gij zijt duur gekocht, verheerlijk dan God in uw ziel en lichaam. Draai die andere kant niet allemaal boven, wat wij zijn. Draai niet boven die eerste Adam. Gaat er niet aan zitten schrappen en rommel. Kijk naar de andere kant. Waar de beelden niet in gegrift staan. Hoe ons bezet van die dierbare zoon. Van het werk van Christus, dat doet de Heilige Geest, dat doet hij ook in de harten van zondaren om ze op te wekken, om de stemming op de hart te leggen. Ik zou vragen mee dan, als die kwijt is, zoek. Tracht alle beloften en alle toezeggingen uit het woord te vinden die er zijn. Als hij het nog zulke harde woorden, naar onze bevatting. dat onze God een verterend vuur is en een eeuwige vlucht. En dat we geen zaligheid kunnen vinden buiten het huis. Zeg het maar. Want je zult zien dat het werk Christi openbaar komt. De beelden Christi. Wat we zeggen. Het werk God verloven zich niet. Wij verloven wel het werk God. Maar het werk God verloven zich niet. Totdat ze vindt. En zoals gezegd, die man was een einde raad. Een verloren familie. Hij kreeg nooit wat. Hij had geen belofte. Hij had geen ondersteuning zozeer. Wat was er nou bij hem anders dan bij de wereld? De man stelde neer. Hij moest voor zijn waarneming ook alleen doen. Hij kon niet bidden, hij kon niet danken, hij kon de Heer niet prijzen. Want alles heeft aan lenden. Nooit geen penning geweest, een valse munt zou hebben. Toen zat hij met zijn hoofd op de tafel, moedeloos, moedeloos. En hij kon niet meer voorgaan. Toen kwam de vrouw, dat was ook een vrouw. Zo komt de kerk ook wel in. Wat scheelt er aan? Wacht is met mij alles even lenger. Er is niks te mij. Nou, zegt ze, weet je wat je doet? We hebben nog wat geld in de kast. Neem dat mee. Je mag het van mij hebben. Ik kom er wel. En dan ga je nog gezellig wat van vreven genieten. Dan ga je nog wat feest maken. En opeens begon hij te huilen. Hij riep dat nooit meer, vrouw. Dat kan niet. Zo is dit zeggen, vader zou genoeg, dan waar ik niet getrouwd aan het waardgeslacht van uw kinderen. Met dat eenvoudige woord, bracht zijn hart. Hij kan het werk Gods openbaar, uit die dierbare borst en middelen. Zo gaat de kerk. Waar die wind en geestes doorwaait te zoeken, achter de koning aan te zoeken. En de koning heeft gezegd, treed ik het woord in huis. En als ik het wil, daarbuiten treed ik het woord. Houd aan, tijdig en om, of ze het horen of niet horen, maar die toestemmingen, die zullen er zijn. Hij zult ermee bekleed worden als met een sieraad, straks voor mijn naam te doen. De gevonden kerk, en als het die gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de gedurende samen zeggen, wees blij met mij, want ik heb de stemming gevonden, die is verloren. Waarom niet de vindende kerk? Waarom toch ook de verliezende kerk en de zoekende kerk? Waarom dan de gevonden kerk? Wel, broeder, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar dat ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Zij vindt de kerk, maar ze is zelf ook gevonden, de kerk. De kerk als orgaan is. Gevonden van God. Naast ontbloot, arm en ellende. Adam en Eva hadden geen stemmen, maar ze kregen ze van de Heer. Hij maakte ze tot zijn kerk. Zij kregen Abel en Seth. En wie weet hoeveel die de Heer hebben gevreesd. En als er een penning gemist werd, dan werd hij in de hemel er weer aangewezen. Abel, die inging. En de Heer had weer andere voor in de plaats. De kerk werd gevonden. En omdat zij gevonden werd, mag zij zelf ook vinden. Soms kom je ze tegen. verloren kennen, waarvan je denkt, nou dat je een naam is. Als je hem zo oppervlakkig beschouwt, dan zie je er niets bijzonders in. De betekenis van Adam, die vind je. Met al het natuurlijke, het platloerse, het aardse. Totdat soms geheel onverwacht de Heilige Geest zegt, zoek. En dat God die telling omdraait. En dat nog eens zo heen. Dat had ik nooit gedacht. Dat het werk van Christus hier in is. Ik kwam maanden bij een oude vrouw. Hier in Hilversum. Het is al niet meer. En ik was zo'n verakelig van al die verhalen van vroeger. Altijd. Je kon er nooit een spel tussen krijgen. Als je nog wat geestelijk wilde bepraten. Was zo van de baan. De eerste klap die ik kreeg was, ik was hemelijk erom, ik dacht, dat was nooit anders. De eerste klap die ik kreeg was de vraag, wie ben jij? Kun jij God zien? Nou, kun je geestelijk zijn? Je bent niet anders dan vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar de tweede was na maanden toen ik aan de deur stond, van het oude huisje, met het lekkende dak, toen ik opeens een traan zag. Ik zeg, wat schreef het toch aan, de vrouw? Als ik zeg, wat ik het goede wil doen, ligt het kwaad in de tijd. Ik kan maar nooit iets goed doen. Kijk, de tijd die verloren was, die wij niet kunnen vinden. Maar die door het licht des geestes voor het woord openbaar mag komen. Soms zeer gering, zou je zeggen. Je gaat niet te zien, tot stof. Maar waar het licht van de kaars zijn, komen de verborgen dingen openbaar. En waar de bezem gaat zijn. In zo'n groot huis is een uitstapje, we moeten naar huis. Maar laat u erom denken. In zo'n groot huis kon hij ook valse munten tegen. Die zijn door de duivel naar binnen gegooid, door het raam. Die zijn door de duivel naar binnen gegooid, valse munten. Die glimmen en glinsteren altijd. Maar de penningen worden door de geest toebereid, gezocht. En in de kerk ook weer teruggevonden. Door de kerk. Dat is troost. Ik heb alleen bedroefd geweest. Dat ik dacht, heren, wat weinige ingevallen. 100.000 mensen in één stad. Dat je zegt, ach, wat is dat toch arm? Wat is het toch vreselijk? En dat de Heere zei, weinige zijn er die dezelfde vinden. Als ik mijn genade nu zou bewijzen, daar waar jij zit of bent, is het dan niet goed? Zou dan de eeuwigheid niet kunnen openbaren dat ik vele, ja vele, als stemmen bij eeuwen zijn, of hier? En dan was ik hier verblijf. Dan zei ik, Heer, dan is het goed. Want als we dan met 20 mensen waren, en ik waren de 20 die van eeuwigheid geliefd waren door de Vader, en gekocht door de Zoon, dan zeg ik, een levende gemeente, zonder vlek en zonder rimpel. En dan kan je in een kerk met 2000 mensen nog wel iets klaar liggen. Deze gelijkenis wil daar ook in vermanen en zeggen, wie zijt gij? Wie zijt gij? Gij zijt zelf ook gevonden door mij, de Heilige Geest, die uitgaat om te zoeken in alle hoeken en gaten. Nu, wees dan tevreden met datgene wat ik zoek en zoek gij tegelijk. niet naar het beeld van Adam, maar zoek naar het werk van Christus in de harten van verloren zondaren. En dan hoop ik, maar gelukkig mag het bij ons door de genade des Heeren iets anders zijn. Maar als er ware, die er zo overdacht als de 10 kinderen, als er nou eens eentje gevonden mocht worden. Ach, en de Heer zal er een weg mee doen, dan zou ik zeggen, misschien dat je dan voelt wat voor betekenis dat het heeft. Dat een van de 10 door God u gegeven verloren. Nee, ik zeg u veel meer. Hoeveel penningen de Heer u ook gaat, hoeveel genade. Ook in uw zaak, in uw kinderen, geef het aan de Heer God. En zeg, Heer, gij zijt de pottenbakker, wij alle zijn uw handje weg. En zoek. En gij zult het ervaren. Dat bij het licht des geestes en bij de bezem van het woord, datgene tevoorschijn komt, wat door stof en vuil te dozelen. En dat zij u zullen zijn tot spijze en tot glorie en eer van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.